Doe is normaal, roept men dan. Maar wat is de norm? Ik heb het nagevraagd aan iemands psychiater. En die zei, er is niemand normaal. Dus waar die mannen dan voor zijn, dat is mij daarna ook ontschoten. Want wat is normaal? In het Nederlands noemen we dat gewoon. Typisch Nederlandse uitdrukking, doe maar gewoon. Onder andere zin gebruikt de gemiddelde Nederlander het woord gewoon. Of normaal, hou je maar aan de regel, om nog eens een andere term te gebruiken. Want als je dat niet doet, ben je abnormaal. En dan gaat je kop eraf in dit land. Het zijn moeilijke zaken. We hebben onze minister-president ook nog uitgenodigd trouwens voor vandaag, maar vooruit je had andere bezigheden. Voor normen en waarden, maar waar haal je die dingen in godsnaam vandaan? Wat zijn dat voor zaken? Welke norm? Wat is er dan zo waardevol? Ik denk dat, hoe het in het buitenland zit, weet ik niet precies, maar in Nederland hebben we de laatste tientallen jaren onze uiterste best gedaan om alles wat waarde heeft weg te gooien, om alle normen te doorbreken, taboes te doorbreken, enzovoorts. En nou klagen we over een gebrek aan normen en waarden. Zo gaat dat dan. Dus de golfbeweging in de maatschappij, in de cultuur, in het menselijk denken. Er komt ooit wel weer een keer terug, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat eerst de Heer terugkomt overigens. Maar dat even tezijde. Maar u weet hoe het verder gaat met de wereld als zodanig. Bij gebrek aan normen en waarden krijgt men iemand die de dienst gaat uitmaken. En dat is dan uiteraard de figuur van de antichrist. Zijn weg wordt bereid. Al tientallen jaren. En misschien nog wel langer, maar goed, we zullen ons er niet mee bezighouden. Maar het is inderdaad problematisch, die kwestie van normen en waarden. En niet alleen in de wereld, maar ook in het christendom. U weet wellicht hoe het in het christendom gegaan is. Men is de normen en waarden ook kwijtgeraakt en is dus teruggevallen in de praktijk gewoonlijk op wat wij wet noemen. De wet, ongeacht welke het is. Of het de Mozaïsche is, of die des Heren, of de Judaïstische, of gewoon de gereformeerde, dat kan natuurlijk ook nog. En de Rooms-Katholieken niet te vergeten, ze is steeds wijzigend allemaal. Maar men heeft dan regeltjes. En in de zogenaamde vrije evangelische kringen, daar heeft men, stelt men dus ook regels op. Want waar men vrij is, heeft men geen regels en daar is dus een markt. Er is altijd wel iemand die dan binnenkomt om de vrijheid die wij in Christus hebben te verspieden, met dank aan gelaat 1, en de regels op te stellen. Ik heb het u wel eens verteld, maar ik vertel het nog een keer. Ik heb iemand meegemaakt die leerde ons hoe je een plaatselijke, nou ja, een gemeente moest stichten. Plaatselijk kwam er niet eens bij voor. Hoe je een gemeente moest stichten en opbouwen enzovoort. En die kwam toen met een dik pak papier, zo'n stapel ongeveer, ik lieg echt niet, A4'tjes. Volgetypt enzovoort, met regels en statuten voor als je een plaatselijke gemeente wilde oprichten. Allemaal regels waaraan de mensen zich moeten houden enzovoort. En ik praat nou over een jaar of 25 geleden. Ik heb die dingen ooit een keer weggegooid. Ik ben zo klein bij huis, ziet u. Dus ik heb ze maar een keer weggegooid. Nou goed, doet er ook niet toe. Maar het zijn trieste dingen, want zoals onze broeder Klaas Boesma zojuist gelezen heeft, wij kennen wel wet, maar het heet wet der vrijheid. Dat is niet wet der geboden in inzettingen bestaande, met dank aan Colossense voor de uitdrukking onder andere. Maar het is wet die de vrijheid is, want wet is onderwijs, officieel, en het Bijbels onderwijs leert ons vrijheid. Wij kennen hopelijk allemaal die tekst, die in reformatorische kringen trouwens niet populair is. Die tekst die zegt, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Titus 2 vers 11, die kent u toch? Dat is een zeer ruim aanbod van genade, voor degene die de statistiek bijhouden dan. Hè? De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Genade onderwijst ons. En genade is het tegenovergestelde van wet. Alleen u weet hoe het is in politiek en in theologie. Men ziet kans om de meest tegenstrijdige dingen zodanig samen te voegen alsof het hetzelfde is. En in de verbondstheologie heeft men dat gedaan met wet en genade. En in de evangelische kring hoor je inmiddels precies hetzelfde. Wet en genade door elkaar gehusteld. Maar het zijn tegengestelde dingen. In de Bijbel, schriftplaatsen genoeg waarin je dat zo zonder meer kunt lezen. Mocht u dat nodig hebben. Maar het lijkt me totaal overbodig. Want het lijkt me duidelijk dat ook in het Nederlands wet en genade volstrekt tegenovergestelde begrippen zijn. En het evangelie is de blijde boodschap van die genade. Het evangelie dat God tevoren beloofd had, Romeinen 1 vers 2. En dat God tevoren aan Abraham verkondigd had, Galaten hoofdstuk 3. Is de blijde boodschap dat eindelijk de beloften aan Abraham gedaan vervuld zijn. En dus dat het beloofde verbond, namelijk het zogenaamde nieuwe verbond, het verbond der genade en des vredes, is aangebroken. En dat is bijna 2000 jaar geleden. En zoals men daarvoor wellicht, althans onder Israël, geacht werd te leven onder de wet, onder de heerschappij van de wet, leven wij onder de heerschappij van de genade. Althans, dat is wat God ons geopenbaard heeft. Vrijheid. Er staat niet in de Bijbel, laat ons met vrijmoedigheid, of beter dan nog, er staat niet in de Bijbel, laat ons met angst en beven, of met vrezen en beven, naderen tot de troon der wet. Hebreeën 12 zegt, gij zijt niet gekomen tot dat tastelijke Sinaï, tot die tastelijke berg enzovoorts. Maar gij zijt gekomen tot die ontastelijke berg Sion. Zie, bij nadering zie je nog een hemels Sion ook. Dat wil zeggen, er staat uiteindelijk, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Zie. En in onze levens zal genade heersen. Want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Romeinen hoofdstuk 6. Er zijn talloze schriftplaatsen die dat expliciet zeggen. En die niet alleen maar zeggen dat een mens niet door wet, maar door genade zalig wordt. Dat wil zeggen wedergeboren wordt. Maar juist en vooral, want daar gaat het meeste van heel het Nieuwe Testament over. Dat men onder die heerschappij, die troon der genade, die bedeling, die huishouding der genade zou leven. En ik haal maar weer een oud cliché van me aan, die is ook van net zo lang geleden, 25 jaar geleden, zo ongeveer. Wat is de basis voor de christelijke ethiek? En men wilde het antwoord horen toen van de wet van Mozes, de Mozaïsche wet. Maar het echte antwoord is het tegenovergestelde. Ik ben er zwaar van geschrokken toen. Maar goed, ik zal er niet meer over vertellen, maar dat komt nog allemaal bij me boven als je dingen aanhaalt. Wat is de basis van de christelijke ethiek? Weet je nog, Ad? Ja, was erbij. Wat is de basis van de christelijke ethiek? De wet moest men antwoorden. Op een evangelische bijbelschool, ja. Maar het echte antwoord is tegenovergestelde. De basis van de christelijke ethiek is genade. Vergeving dus, vergevingsgezindheid. De dingen laten rusten, laten zoals ze zijn, je er niet mee bemoeien, dat is genade. Er zit wel van alles verkeerd, maar zo wat, we trekken ons er niks van aan. En daarmee hoeven we trouwens ook niet meer vast te stellen of iets wel volgens de regels of volgens de wet is. Want als er toch genade is, dan maakt het ook niet uit of men de wet al of niet overtreedt. Dat heb ik het nu duidelijk genoeg gezegd. Waar de zonde te meerder is, is de genade veel meer overvloedig. En indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Ik weet niet zo gauw uit mijn hoofd waar het allemaal precies staat. Die laatste was de eerste Johannesbrief. En die andere ben ik nou al vergeten wat ik gezegd heb, dus vooruit maar weer. Maar als u het nog weet, dan komt u met mijn vraag als u hem niet vinden kunt. Hè? Romeinen 6 was het, ik weet het weer. Op dat genade zou heersen. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En de Romeinen 5, de laatste versen. Nou goed. En zo zijn er talloze schriftplaatsen die ons precies hetzelfde zeggen. En zodra je in die schriftplaats het woord wet invult, dan merk je meteen, hé, dat staat er toch niet? Natuurlijk staat dat er niet. De basis van ons leven, van ons denken, van heel ons handelen, is genade. Dat wil zeggen, genade die wij aanvaarden van Gods wegen, dag in dag uit, daar leven wij uit die onverdiende gunst die God ons geeft. Maar bovendien, de uitwerking daarvan is ook, dat wij diezelfde genade ook aan anderen geven. Onder het motto, gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. En indien iemand tegen iemand enige klacht heeft, zouden we vergeven. Maar die klacht zouden we zelfs niet hebben, uiteraard. Het is een kwestie van oefening, maar het went wel op den duur. Het zijn heel andere dingen. Iemand zei, maar daar kan je het land niet mee besturen. Toen zei ik, nou ja, dat is toch ook niet de bedoeling ervan? De bedoeling ervan is dat God iets kan doen in onze levens. En op het moment dat wij onszelf wet opleggen, voorschriften zal ik maar zeggen, op datzelfde moment schakelen wij dus het werk van Christus dan wel van de Heilige Geest in onze levens uit. En daarmee ook de werking van het woord. Dat is 3 keer hetzelfde, maar goed. Ik denk dat daarom zoveel mensen wel hun Bijbel lezen, maar het heeft in hun leven geen uitwerking. Zelfs Bijbel bestuderen, maar het heeft in hun leven geen uitwerking. Omdat men ervoor gekozen heeft in het leven te staan onder wet. Men heeft voorschriften, daar houdt men zich aan en dat is het dan. Zo hoort het en daarmee uit. En daarmee is het leven en denken van de mens afgebakend, gebarricadeerd. Er zit een harnas omheen en dat woord dringt daar niet meer in door. Zie? Men zou beginnen vast te stellen dat wij leven onder de genade. Dat we leven niet uit dingen waar we recht op hebben, maar die God ons in genade geeft. Zie? En dat zou onze relatie met de Heer bepalen uiteraard, maar ook onze relatie met onze broeders en zusters en daarna zelfs met andere mensen. Normaal gesproken, ik kom van het woord normaal niet af, hè? Normaal gesproken wordt het woord norm in het meervoud gebruikt. Normen. En meestal ook meteen in samenhang met waarden. Want anders weet men nog niet precies waar het over gaat. Naar het schijnt, al vrees ik altijd, als men de uitdrukking zo gebruikt, weet men nog niet waar het over gaat. Hè? Normen en waarden. Ik heb wel mensen horen roepen, we moeten normen en waarden hebben. Ik heb nog nooit iemand horen roepen welke dat dan zijn. En waar je die dingen kunt kopen. Of opgraven, of weet je veel wat. U wel? En ik persoonlijk heb soms de indruk dat als minister Balkenende roept, we hebben normen en waarden nodig, dat hij op dat moment een persoonlijke getuigenis geeft. Dat is niet zo aardig om te zeggen, maar ik denk dat hij ook niet meer weet waar hij het halen moet. Die indruk krijg ik tenminste in de loop van de tijd. Broeders en zusters, er zijn geen normen en waarden. Volgens die psychiater, ik had bijna gezegd mijn psychiater, maar er zijn sommigen die het allemaal serieus nemen. Maar. De psychiater zegt, er is niemand normaal, er bestaat niet. En eerlijk gezegd, voor wat ik weet van cultuurgeschiedenis, zal ik maar zeggen, of hoe je dat maar noemen moet, is simpelweg, er zijn geen normen en waarden. En voor zover ze er toch zijn, zijn ze religieus van aard, zijn het namelijk opgelegde religieuze wetten. Maar zonder die religieuze wetten, ongeacht over welke religie wij spreken, zonder die religieuze wetten bestaan die dingen niet, normen en waarden. Als iemand meent dat het anders is, zou ik me aanbevolen, maar ik heb ze nog nooit kunnen vinden. En de tragiek van de moderne samenleving is dat men roept om normen en waarden, maar de enige normen en waarden die ik ken zijn ontleend aan de Bijbel. Maar die heeft me aan de kant gegooid. Toch? Dat wordt geacht niet de zaken doen te zijn. Omdat het een religieus boek is, maar daarbuiten bestaan geen normen en waarden. Hoe moet een mens leven? Hij weet het niet. En daarom heeft hij behoefte aan normen en waarden. Aan beginselen. En in de praktijk ontaardt dat gewoonlijk in wet, in voorschriften. In harde traditie, dat is ongeschreven wet, in de praktijk enzovoort. En hij wordt geacht zich daaraan te houden in de praktijk van zijn leven, maar het laat het hart ledig. Dat wil zeggen, het geeft geen antwoord op vragen die men zou kunnen hebben. En het moedigt dus ook aan om überhaupt maar nergens meer over na te denken. En ik ben ervan overtuigd dat ver en ver uit het grootste deel van de mensheid zo door het leven gaat. Nergens over nadenken. En dingen als drank en drugs helpen daar aanzienlijk bij, moet ik u zeggen. Er waren nog een paar dingen, maar goed, die zal ik u niet voorhouden. Want ik moet u aan om wel degelijk na te denken en wel degelijk vragen te stellen. Oprecht. Wie dat niet doet, zal nooit de waarheid vinden of beleven. Dan wel, wie dat niet doet, zal nooit de volmaakte, goede, welbehagelijke wil van God proeven. Met dank weer aan de Romeinenbrief, dit keer hoofdstuk 12. Normen en waarden. Ze komen meestal voor in meervoud, zei ik, maar ik heb als onderwerp aangekondigd de norm. Enkelvoud. Want strikt genomen, alles goed beschouwd, hebben we er maar één. U weet toch wat een norm is? Een waarde, heel goed, ja. Is iets dat waardevol is. Een waardevolle norm is dus een pleonasme als het er helemaal over gaat. Maar u kent dat toch, dat die normen, die worden tegenwoordig beschreven. Normen worden beschreven met afkortingen erbij. Volgens de NAB-norm of de CCIR-norm of de DIN-norm, noem nog eens wat. Er zijn vast nog wel wat technici in de zaal die wat normen kennen. Allemaal voorschriften, dikwijls ook technisch van aard natuurlijk. Het is een soort afmeting, een maatvoering. Een norm is in de praktijk hetzelfde als een maat of als een regel. Het woord norm komen wij in de Statenvertaling niet tegen. Het woord maat wel. En u weet, maat, dat is verwant aan meter. Welke maat? Een meter, een maat. Men meet iets op. En dan is het of te groot of te klein of het past er precies in. Dat laatste komt zelden voor, want de norm van Murphy schrijft voor dat alle dingen altijd te groot of te klein zijn. Maar goed, die even terzijde. In militaire dienst ook heb je twee soorten petten. Dat weet u toch? Ben u nog in dienst geweest? Ben u nog zo oud? Ja, twee soorten petten, te groot en te klein. Ja, het zag er nooit uit. Schoenen trouwens ook. Maar een norm is een maat, een bepaalde afmeting dus, waarmee gemeten wordt. Wij hebben in Nederland officieel, qua lengtemaat, hebben officieel de meter. Ze hebben in geloof dat ze in Parijs een ding bewaren, die is precies een meter lang. En al onze duimstokken, gek hè, duimstok. Dat is de oude afmeting van duimen. Inches en hoe heet het, voeten en zo. Maar we noemen het nog een duimstok. Maar die moet daar aan voldoen. En als hij daarvan afwijkt, deugt het ding niet. Dan voldoet hij niet aan de norm, is het idee. En niet alleen fysieke afmetingen, maar ook wat meer, laten we zeggen, morele afmetingen bestaan ook. Het zijn normen waaraan mensen geacht worden te voldoen. Maar ze nemen er gewoonlijk een loopje mee. Waarmee moet je iets meten? Iemand zei tegen mij, maar dat kan je zomaar niet doen, dat mag niet. Toen vroeg ik, waarom niet? Op grond waarvan niet? Wat is dan de norm? Welke meetlat gebruik je? En in christelijke kring komen we dan meteen met de wet aanzetten, de Mozaïsche wet wel te verstaan. Maar het punt is, die hebben wij afgeschaft. Beter gezegd, onze Heer, ons hoofd, onze heiland, heeft die norm afgeschaft. Ja, dat is zo. Dus die hebben wij niet. Daar mag je niet mee meten. Zie? Nou ja, een norm is een maat. Een maat is ook een regel. Dat woord kom je ook in de Bijbel tegen. Regel. Wij kennen zelfs het woord regelmaat. Dat is ook een pleonasme dus. Hè. Volstrekt twee keer hetzelfde. Want een regel is een kanon eigenlijk. U weet wel, de kanon van de Bijbel. Kanon is kane in het Engels. Een kane. En u weet wat kane is? Een riet. Bamboe. Een rietstaf. Maar een staf is een regel. En een regel is een plankje, is een latje van 2x3 of wat was het? Is er een timmerman in de zaal? Wat is een regel? Ja, dat is toch gewoon zo'n lat. 4x6? Zo dik tegenwoordig. Kijk, iemand die de regels kent. Dus vanmiddag zal tot u spreken, broeder Roelof Ketelaar. Timmerman des heren. Maar goed, een regel is een lat, maar dus weer een maatlat. En een keen is een rietstaf, letterlijk, een kanon, maar het is een regel. Je meet ermee, want een regel is inderdaad een norm, een wet, een afmeting eigenlijk. En die termen komen wij wel degelijk in onze Bijbel tegen. Dan hebben we nog een andere term die van iets andere aard is, maar die toch dezelfde strekking heeft, namelijk het woord type, typos. Meestal vertaald met voorbeeld. Dat is namelijk ook een afmeting. Namelijk, een typos is eigenlijk een mal. Dat weet u toch ook wat een mal is, anders zal broeder Ketelaar dat straks uitleggen. Een mal. En daar wordt een afdruk mee of van gemaakt. En die afdruk moet even groot zijn als de mate van die mal uiteraard. Dat wil zeggen, die mal is de norm. Als je in serieproductie iets moet maken, en geloof je mij, dat heb ik ook nog jarenlang gedaan, dan moet je niet elke keer uitmeten met een meetlint waar je dat gaatje moet boren, maar je hebt heus een mal die je daarvoor gebruikt. Waar dat gaatje in zit, leg je over je werkstukken heen, en dwars door het, enzovoorts. Hè. Een mal, om maar eens een voorbeeld te noemen. En als je het in een soldaatje schiet, doe je dat in een mal, om maar eens wat te noemen. En dat is dus de norm. Die vorm. Een vorm is dus een norm. En een norm is een vorm. Je schrijft het trouwens ook bijna precies hetzelfde. En zo'n voorbeeld, als je mij vraagt, bijna een pleonasme, bijna ook twee keer hetzelfde, dat is ook een afmeting. En die wordt ons in de Bijbel volgehouden. Ik heb die drie termen in ieder geval gevonden. Maat, regel, voorbeeld. En wat de maat betreft heb je nog bovenmatig en onmatig. Dan houdt men zich niet aan de maat, namelijk niet aan de norm. U weet, als een mens onder de wet leeft, dan wordt de zonde bovenmate zondigende. Prachtige uitdrukking. Want wet wordt geacht de maat te zijn. Maar zodra je die maat oplegt aan de zonde om die te begrenzen, zal de zonde bovenmate zondigen. Daarmee zegt de apostel dus meteen, dat als iemand de wet oplegt, gaat hij alleen maar erger zondigen. Dus de wet is de prikkel der zonde. En zo verder. En dan heb je, wat de regel betreft, heb je inderdaad geregeld. Men zou geregeld wandelen, volgens de regel. En dan heb je ook nog de uitdrukking ongeregeld. Degene die ongeregeld wandelen. Met andere woorden, dat zul u geproefd hebben, wij kennen wel degelijk regels, maten, voorbeeld en dus vormen. Want ik noemde het woord mal, maar je kan beter in het Nederlands gewoon het woord vorm gebruiken. Dat is wat duidelijker van betekenis, maar het is precies hetzelfde natuurlijk. Er is een vorm waaraan wij als gelovigen zouden voldoen. Er is een norm waaraan wij als gelovigen zouden voldoen. Er is een maat waarmee wij gemeten worden. Niet waarmee we zelf meteen zouden meten, dat komt ook wel. Maar eerst, er is een maat waarmee wij gemeten worden. en er is een voorbeeld, een vorm waarin wij zouden passen. Maar onder alle omstandigheden heet het niet wet in de zin van wet der geboden en inzettingen bestaande. En een van die schriftplaatsen in dat verband heeft onze broeder gelezen over die wet der vrijheid, zal ik maar zeggen. De norm is dat wij vrij zijn. Als je dus zegt, mag ik dit of mag ik dit niet, dan ben je al buiten de orde. Weer een ander woord. Want orde veronderstelt een samenhang der dingen en dat is dus bepalend voor de norm. Dat is zoiets als in een puzzel, een legpuzzel. Dat ene stukje dat ontbreekt kan alleen maar daar liggen. Dat wordt door de anderen bepaald. Hangt van de samenhang met de andere stukjes af. Dat is zijn plek. En vergis u niet, dat geldt voor ons als gelovigen ook. Want wij hebben een plek gekregen in het geheel. En dus lezen wij in 1 Korinthe 14 dat alle dingen met orde zouden geschieden. Dat nog op andere plaatsen ook, meen ik me te herinneren, maar in ieder geval daar. Laat alle dingen met orde geschieden, want God is een God van orde. Maar orde legt dus een norm, een vorm, een maat op. Wijst de gelovigen ook een bepaalde plaats toe, enzovoorts. Sommigen schrikken daar wellicht van, maar we zullen het er vandaag over hebben en enige schriftplaatsen in dat verband aanhalen. Die zijn illustratief genoeg. Maar inderdaad, wat men zo dikwijls kon horen in het verleden, namelijk, God heeft een plan met uw leven, dat is inderdaad juist, maar dat plan is de norm. Het is niet de wet, niet de Mozaïsche wet. Integendeel. Ik meen ook begrepen te hebben van JP. Nou ja, nee, met alle respect. De minister, ik ben blij dat die man dat werk doet als minister-president. Want anders moest Hans dat doen. En dan, nou ja, dat is een hoofd groter dan het hele volk. Dus ik ben blij dat die man dat doet. Maar in het Nederlands taalgebruik verstaat men onder normen, dan wel waarden, niet hetzelfde als wet. Het idee is, maar ik heb nog nooit iemand het horen uitleggen, maar het idee is dat wet dwingend is opgelegd van bovenaf met sancties. Dat woord heb ik ook nooit begrepen trouwens, sancties. Ik denk altijd dat het iets heiligs is als het sanctus is, hè? Dus ik begrijp dat nooit helemaal goed. Maar mijn Latijn is niet zo best meer, broeder. Nee, wat sleets geraakt. Maar men heeft aan de ene kant opgelegde wet. Daar moet je nou eenmaal aan voldoen, enzovoorts. Maar onder normen en waarden verstaat men dan net zo goed wet waaraan je zou moeten voldoen, maar zonder dat er sancties opgelegd zijn. Dat wil zeggen, je overtreedt die regels, maar niemand kan er wat aan doen. Niemand doet er ook wat aan. Althans, er volgt geen straf op. Of nog anders gezegd, wet is dat wat van buitenaf wordt opgelegd en de zogenoemde normen en waarden worden geacht niet opgelegd te zijn, maar worden geacht ingelegd te zijn. Dat wil zeggen, dat zit in de mens, als het goed is. En u zult begrijpen, als wij normen en waarden in het hart hebben, dan hoeven ze niet opgelegd te worden. Toen heb ik dat nagevraagd aan een van mijn andere docenten, namelijk meneer Dekkers, M. Dekkers, uit Weesp, heb ik dat nagevraagd. En die zei, afmetingen, vormen, zitten in elk levend wezen ingebakken. En niet ergens in dat wezen, maar overal in dat wezen. Dat wil zeggen, in alle lichaamscellen bevindt zich dat DNA en in dat DNA ligt besloten hoe dat lichaam zich zal ontwikkelen, of ontwikkeld heeft inmiddels, en hoe het zich nog zal ontwikkelen, welke vormen het aanneemt en dat soort dingen, hoeveel haren je op je hoofd zult hebben, zit er allemaal in vast. Dat wil zeggen, je wordt geboren als een babytje, dan heb je een veel te groot hoofd en veel te korte pootjes. He? En daarna komt die baby tot de ontwikkeling enzovoort. Dan hoef je verder niks aan te doen. Het hoofd groeit wel wat langzamer, maar er zit alles in. Ik geloof dat als het kind 6 jaar is, dan heeft hij al de volledige herseninhoud van een volwassen mens. Als ik het goed onthoud, maar zoiets. Over een jaar heeft iemand weer uitgerekend dat het 6,5 jaar moet zijn in plaats van 6. Dus daar zit ik niet mee. Maar het gaat erom dat dat allemaal tevoren bepaald is. Hè? En je weet, als je jong bent, lijkt je op je vader. Als je ouder wordt, lijkt je op je moeder. En word je nog ouder, lijkt je sprekend op je overgrootvader. Maar dat weet je niet, want die is dan al lang overleden. En dat is een ontwikkeling, dat gaat nou eenmaal zo. Dat ligt allemaal vast, inwendig, in het wezen zelf. Als je een norm zoekt voor je leven, wel, die norm ligt in ons. En ik heb het nou niet over de natuurlijke mens van de heer M. Dekkers. Ik heb het nu over de mens, de nieuwe mens in Christus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb het nog nagevraagd aan Petrus. Die zegt in 2 Petrus 1 dat God ons alles wat tot een godvruchtig leven behoort, geschonken heeft. Hij heeft gelijk God ons alles wat tot leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Maar leven en godzaligheid wil zeggen een godvruchtig leven. Een leven dat voor God vrucht draagt. Al wat daarvoor nodig is, heeft hij ons gegeven. En ik vroeg het aan Johannes, voor de zekerheid, want je kan niet weten. Hè? Ik vroeg het aan Johannes en Johannes zegt in de gelovigen, wel, zijn zaad blijft in hem. Zo van, dat zaad waaruit de gelovige verwekt is en wedergeboren is, dat is in de praktijk het woord van God. Maar dat leven, dat is in elke gelovige. Het enige wat zou moeten gebeuren, logischerwijze, is dat het leven tot groei, tot ontwikkeling zou komen, tot volle wasdom. Die hebben u herkent toch dat het een Bijbelse uitdrukking is? Dat de gemeente, dan wel de gemeenteleden, allebei namelijk, tot volle wasdom zouden komen? Naar welke maat? Naar welke norm? Naar welke vorm? Staat er ook bij, zal ik hem eens opzoeken? Dan loop ik weer op de dingen vooruit. In Efeze hoofdstuk 4 bijvoorbeeld. Waar staat dat God aan de gemeente gegeven heeft gaven, zullen we maar zeggen, om er niet verder op in te hoeven gaan. God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot enzovoort, dat is vers 11. Namelijk, dat heeft God aan de gemeente gegeven, vers 12, tot de volmaking, de toerusting eigenlijk. De volmaking der heiligen, de gelovigen, tot een dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Letterlijk kan dat niet, maar het is een soort woordspeling. Want lichamen worden niet opgebouwd, lichamen groeien. Maar wat er gebouwd wordt bijvoorbeeld is een tempel. En het idee van de gemeente als tempel is in de voorgaande hoofdstukken al ontwikkeld. En via het woord opbouwing wordt het hierbij geïntroduceerd. Normaal zeg je niet opbouw van het lichaam. Dan zeg je groei van het lichaam, een opbouw van de tempel. Maar het wordt hier samengevoegd in één uitdrukking. Het is goed dat je die dingen leert zien. Hè? Een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En dan meteen vers 16. Uit welke, of in welke kan ook nog. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging. Naar de werking van een ieder deel in zijn maat. De wasdom des lichaams, de groei des lichaams bekomt. tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Dat lichaam zou opgroeien, heel de gemeente zou groeien. En de norm is die van vers 13. Totdat, maar je zou hem eigenlijk moeten lezen als opdat. Die kent u ook, hè? Iedere keer als je in de Bijbel leest totdat, moet je even kijken of het niet gelezen kan worden als opdat. Want het is hetzelfde. Het is gericht op een doel. Een toekomstig doel, oké. Maar een doel. Totdat of opdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis, der gemeenschap dus, van de Zoon Gods tot een volkomen, een volwassen man. Wij zouden opgroeien zodanig tot een volkomen man, tot de maat, regel, norm, tot de maat van de grootte, maar dat is eigenlijk ook een norm. Hoe groot is die? Welke grootte? Welke maat? Als je schoenen kopen, weet u wel. Welke maat? Welke grootte hebt u? 48, 49, 45. 49, zie, ik heb toch een goed timmermans oog, broeder. Ja, 49. Met pijn. Ja, goed. Tot de maat der grootte, der volheid. Leuk, hè? Want volheid is bij gelegenheid hetzelfde als maat. En de Bijbel spreekt zelfs over een volle maat. In de zin van inhoudsmaat wordt het dan. Een maat beker. Dat weet u niet meer. Al die jongens en ik weten dat niet meer. Maar vroeger kwam de melkboer langs de deur. Hè? Met een paar van die grote tanks op zijn kar. En met zo'n maatbekertje, hoeveel litertjes melk vandaag? En dan werden die maatbekers volgeschonken. En daarna in de kan, de pan, schaal, fles, wat het maar was. Hè? En maatbekertjes, daar gaat het om. Hè? Maatglas bestaat ook, dat moet altijd vol zijn. Maar dat is ook al van lang geleden. Het maatglas, of het kijkglas, moet altijd vol zijn. Hè? Ja, anders klopt de maat niet. Maar daar heb je hem, hè. Opgroeien tot een volkomen man. NBG heeft mannelijke rijpheid. Vooruit maar weer, maar dat is de complete ontwikkeling van het lichaam dus. Tot de maat, welke norm? Tot de maat der grootte, der volheid. Dat is drie keer hetzelfde. Maat, grootte, volheid van Christus. Nou, dan zijn we drie kwartier verder of zoiets, een half uur verder. En dan weten we opnieuw wat de norm is. De christelijke norm. Christus, hij is de norm. En waar men hem niet kent, vlucht men naar de wet. Ik ben er stellig van overtuigd, zeg het met volle overtuiging en glashard. Als u denkt onder de wet te moeten leven, dan kent u Christus niet. Toch? Althans niet in de praktijk van het leven. Wij zouden ons meten aan Christus zelf. Wat deed hij? En wat deed hij niet? Dat is de enige norm die er is. En daarom wordt ook gesproken over het voorbeeld van Christus. Hij is onze maat, hij is onze grootte, hij is onze volheid. Wij zouden zijn voorbeeld volgen en dus zijn navolger zijn. Navolgers zijn. Dit zijn de termen die gebruikt worden. Er zijn er nog een paar, maar dan worden ze steeds zwakker. Maar dit zijn de termen die gebruikt worden. En u weet hoe het is, daar gaan we weer eens een keer. Het ene alternatief is die van opgelegde wet die men zou gehoorzamen. Sommige mensen menen dat opvoeding daaruit bestaat dat men de kinderen wetten oplegt waaraan ze zich moeten houden. Ik moet u zeggen, dat is geen opvoeding hoor. He? Dat is, hoe noem je dat ook alweer, schadebeperking of zoiets. He? Het beperken van de schade eigenlijk. Zorgen dat het allemaal een beetje redelijk loopt. Waarom rijden we allemaal rechts op de weg? Behalve u dan. Maar de meeste van ons doen dat gewoonlijk, rechts rijden. Waarom doen we dat? Om de schade te beperken. Daarom stoppen we ook gewoonlijk voor het rode licht. Daar is wet voor. Maar opvoeding werkt zo niet. Opvoeding is een kwestie van de inwendige mens, van het hart, van de mind, het gemoed, het gevoelen, het denken. En wet is daar in de praktijk over het algemeen strijdig mee. Zeg maar, wet verhindert dat. Maar opvoeding is een heel ander ding. In de praktijk, ik durf geen percentage te noemen, maar in de praktijk, opvoeding vindt tamelijk vanzelf plaats. Dat wil zeggen, opvoeding is in de eerste plaats een kwestie van voorbeeld geven, als men opvoeder is. En als men opgevoed wordt, is het een kwestie van voorbeeld nemen. Iets of iemand navolgen. Zoekt u het maar uit in uw leven. Wat is de grootste, wat zijn de belangrijke invloeden in uw leven? En je komt gewoonlijk terecht bij namen van mensen die invloed gehad hebben. Als u dat niet hebt en niet herkent, dan heb ik medelijden met u. Want dat is de manier waarop wij opgevoed worden. Wij nemen iemand anders zijn of haar normen en waarden over. Hoe doen onze ouders dat? En als het helemaal gunstig is, dan vinden we dat ze het goed doen en we doen het net zo vervolgens. Wat het maar wezen mag, dat is het gunstigste geval. Maar het werkt altijd, want soms stellen we vast dat onze ouders het niet goed doen, naar ons inzicht enzovoort. En dan zeggen we, nou ja, zoals die het gedaan hebben, in ieder geval niet. Dat is iets lastiger, want dan weet je nog niet hoe dan wel. Maar je leert er altijd van. En zo werkt het in de praktijk. Er zit nog veel meer aan vast, maar dat ga ik u nou allemaal niet uitleggen. Want ik moet straks schriftplaatsen met u bespreken, uiteraard. Maar het zou tot ons doordringen dat wij opgevoed worden. De Heer is niet bezig de schade te beperken. De schade is al lang geregeld. Dat was die kwestie van de wet. En schuld die met schade samenhangt. Ik hoop dat u dat begrijpt. Daar is etymologisch verband tussen die beide woorden. Schuld en schade, uiteraard. En schuld is schade, zo zonder meer. Maar de Heer is niet bezig de schade te beperken. De Heer is bezig om ons op te voeden. De schade zou trouwens betrekking hebben op de oude mens, maar die wordt geacht dood en begraven te zijn. En opvoeding is een zaak dat die gedaan wordt aan de nieuwe mens. Daar houdt God zich mee bezig. En dus hij houdt zich bezig met het inplanten, met dank aan Jacobus 1, het inplanten van zijn woord en dus van zijn waarheid en dus van zijn waarde, dan wel waarden. Want als het waar is, is het waardevol. En is het een waarde? En dus van zijn normen. En dat is ook Jacobus 1. Dat wil zeggen, dat is diezelfde brief die zegt, we leven onder de wet die der vrijheid is. Maar niettemin, we zouden met zachtmoedigheid ontvangen, dat wil zeggen laten planten in ons hart, dat woord Gods. Dat is de norm die we hebben, dat is de waarde die we hebben. En waar het woord Gods in onze harten geplant wordt, vroeg ik aan Johannes, wordt Christus in ons geplant. Hij is onze norm, maar hij is ook onze vorm. Aan hem spiegelen wij ons, aan hem nemen wij een voorbeeld, hem volgen wij na en wij zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Dat is weer een andere uitdrukking. Hebben we dat? Dat zijn normen en waarden, maar in de praktijk zijn ze terug te brengen tot één ding, tot een enkelvoud, namelijk de Heer Jezus Christus. En daarom wordt het ons gezegd dat wij zouden lopen, onze loopbaan, ziende op Jezus, die gezeten is aan de rechterhand Gods, Hebreeën 12, dan wel Hebreeën 2, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is ons voorbeeld, wij zouden met eer en heerlijkheid gekroond worden. God heeft ons dat in het vooruitzicht gesteld, dat is onze zalige hoop. En terwijl wij daarheen onderweg zijn, spiegelen wij ons aan diezelfde verheerlijkte Christus die eenmaal uitermate vernederd werd, die eenmaal leed in deze wereld, die niettemin trouw was aan het woord Gods en trouw was aan de roeping waarmee hij geroepen was, die de loopbaan liep die hem voorgesteld was, die zijn kruis heeft gedragen en de schande veracht. Dat is onze norm. Dat wil zeggen, wij richten ons op onze Heer zelf, nemen ons aan hem een voorbeeld. Hij wordt ons dan ook in de Bijbel geschilderd voor onze ogen. Dat is de uitdrukking uit Galaten 3 vers 1. Ik vind het een hele mooie. O gij uitzinnige Galaten. Dan zijn ze niet normaal, dat weet u, hè? Als ze uitzinnig zijn. En dat doen ze ook niet gewoon. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid, daar komt je waarde ook al binnen, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn? Gij uitzinnige Galaten, den welken, dat wil zeggen voor welke of aan welke, Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geworden. Heb je dat? Dat wil zeggen, aan hen is Christus gepredikt. Bij wijze van spreken, zijn beeld is hen voorgehouden. Ze hebben hem als het ware aanschouwd. Dus tamelijk overdrachtelijk taalgebruik, maar dat went wel. Het is de bedoeling toch dat we ons bij deze dingen een voorstelling maken. Of je het dan schilderen kunt, weet ik ook niet. Maar vooruit maar, hè. Maar het is dat wat wij zien. Dat beeld van onze heiland. En naarmate wij op hem zien, zullen wij ook zijn gestalte aannemen. Zullen wij op hem lijken, logischerwijze. Maar goed, daarna blader ik iets verder terug. Eerst naar Romeinen hoofdstuk 6, meen ik. Romeinen hoofdstuk 6, dat is feitelijk het hoofdstuk, nou ja, laat ik zeggen, het is feitelijk het eerste hoofdstuk waarin gesproken wordt in het Nieuwe Testament over de praktijk van het christelijk leven. Of zoals Watchman Nee dat noemde, het normale christelijke leven. Daarna schreef hij dat andere boek, Het Normale Christelijk Gemeenteleven. En dat was maar zo'n boekje. Er was heel wat minder lettertjes dan het hele pak papier over de statuten en regels van voor de christelijke evangelische gemeente die je van plan was op te richten. Want wij doen immers aan gemeentestichting dan wel gemeenteopbouw. Wat zit je te lachen? Weet je van wie die dingen waren of niet? Niks zeggen. Maar Romeinen 6 is het eerste hoofdstuk dat over het normale christelijke leven spreekt. Daarna wordt er verder op ingegaan natuurlijk 7 en 8. En dan vervolgens weer wat gedetailleerder, voor zover dat ooit gebeurde gedetailleerd. Maar iets minder algemeen dan in hoofdstuk 12 en zo verder. Maar Romeinen is sowieso al de basis. En dit is het eerste hoofdstuk over het praktische christelijke leven. Want in hoofdstuk 5 gaat het nog over 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Daar verandert niks meer aan. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En niet tot deze wet in welke wij staan. Hè? We staan in de genade. En die heerst over ons. Nou goed. En daarna wordt in Romeinen 5 onze positie beschreven, namelijk als het waar is dat de Heer Jezus Christus te zijner tijd voor ons, voor goddeloze zondaren, onrechtvaardige vijanden, en hoe ze maar heten mogen, gestorven is, komt de retorische vraag, wat denkt u dat hij nu doet voor ons, nu wij geen vijanden meer zijn, maar nu wij kinderen God zijn geworden? Ik stoor me er altijd aan. En je vraagt aan een gelovige, wat betekent Heer Jezus Christus voor u? En dan zegt men dat hij voor mijn zonde gestorven is. En dan word je geacht blij te zijn, omdat niet zoveel dat zeggen. Maar het is wel erg arm. Tragisch. Toch? Ik vroeg het aan Paulus. Wat betekent Heer Jezus Christus voor u? En hij zei, hij is mijn leven. Toch? Het leven is mijn Christus, zei hij, toch? En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, voor zover ik in het vlees leef, leef ik door de Zoon van God die zich voor mij heeft overgegeven. Dat is wat hij nu doet. En daar gaat het natuurlijk om. Ik zeg zo vaak, en u hebt het vaak uit mijn mond gehoord, men vergeet in het algemeen systematisch alles wat de Bijbel zegt over het tegenwoordige werk van Christus. En dus vraagt men zich af, doet God nog wat? En zo ja, wat dan? Nou goed, daar hebben we het nog de komende maanden bij gelegenheid nog wel over, was de bedoeling. Doet God nog wat? Ja, wist, hij doet wat. Maar dat doet hij via die vrijheid waarin wij geplaatst zijn, via zijn woord dat hij ons bedient en dat hij voor ons opent. Hij opent ons immers de schriften en leidt ons in heel de waarheid enzovoorts. Hij doet wat inderdaad, ja. Dus de vraag is, als hij dan over ons gestorven is, toen wij nog vijanden en zondaren waren, wat denkt u dat hij nu doet voor ons, nu wij kinderen God zijn? Dat is vers 9, veel meer van 5, Romeinen 5 vers 9, veel meer dan, want het is veel meer wat de Heer nu doet. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Zowel de tegenwoordige toorn als ook de toekomende toorn, maar dat staat op een andere plek. Het onderscheid wordt hier niet gemaakt. God bewaart ons voor die toorn Gods waaronder de wereld leeft, of eigenlijk dood is, want dat is het eigenlijk. Hè? Hij trekt ons daaruit. Want indien wij vijanden zijn, de vers 10, met God verzoend zijn, doorheen de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Dat wil zeggen, door zijn activiteit. Hij doet iets voor ons. Zie? En daarna wordt gezegd vanaf vers 12, dat we als kinderen Gods deel uitmaken van een nieuwe mensheid, waarvan dit keer niet Adam, maar de laatste Adam, namelijk Christus, het hoofd is. Hij is ons hoofd. Dat wil zeggen, zoals de natuur, het wezen, de aard van Adam, het DNA. De natuur van Adam werkt in alle mensen. Zo werkt de natuur van God, dan wel van Christus, der goddelijke natuur. Ik haal hem uit 2 Petrus 1. Zo werkt die natuur in elk wedergeboren mens. En die probeert zich te ontwikkelen, probeert tot groei te komen. En dat is de tweede helft van Romeinen 5, vanaf vers 12. Dat dan ook inderdaad eindigt met vers 20. Waar de zonde meerder is geworden, daar is de genade veel meer overvloedig geworden. Geweest staat er, kan ook, maar het is nog steeds zo. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook nu de genade zou heersen. Dat is dus de norm. Wat is heersend in ons leven? Wat is overwegend? Wat is de belangrijkste waarde die, en dus ook kracht die wij in ons leven hebben? Dat is de genade. Opdat de genade zou heersen Door heer zou zijn, betekent dat, hè? Dat begrijpt u, hè? Door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En dan volgt hoofdstuk 6, want dit was de status als zodanig, de staat van de gelovigen. En in hoofdstuk 6 gaat het dan over de toestand van de gelovigen eigenlijk, hè? Wat zullen we zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meer worden? Want waar de zonde meerder wordt, is de genade nog meer overvloedig. Zullen we dan maar in de zonde blijven, ter ere van die genade? Kortom, hoe zouden wij moeten leven? Wat is de norm? En die norm wordt meteen genoemd, namelijk vers 2. Dat zij verre niet in de zonde blijven, wij die der zonde gestorven zijn. Wij zijn immers met Christus gestorven. Die oude mens telt dus voor God niet meer. Heel die zondaar heeft voor God geen rechtskracht meer. Hij kan er als rechtvaardig God niet mee rekenen, want hij heeft er al mee afgerekend. Die boeken zijn gesloten, dat dossier is dicht. Toch? Hij was toch voor onze zonden gestorven, of niet? Ja, niet alleen voor de zonden van degene die daarvoor geleefd hebben, maar ook voor degene die daarna geleefd of zouden leven. Dat zijn u en ik. Waarna de vraag dus ook niet meer hoeft te zijn, geldt het ook voor de zonden die we nog niet gedaan hebben? Want toen stierf Stiefie sowieso voor al onze zonden die we nog niet gedaan hadden, want we waren nog niet geboren. Dat is een tamelijk absurde kwestie dus eigenlijk. Wij zijn gestorven. God rekent ze niet. Wel gelukzalig, maar dat was Romeinen 4, wel gelukzalig. Zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn, vers 7 van Romeinen 4. Zalig is de man welke de Heer de zonden niet toerekent. En God rekent ons de zonden niet toe. Dank hem daarvoor. Zie. Je kan wel gaan onder de wet gaan leven om te komen tot minder zondigen. Punt 1, dat is een menselijke overweging waarvan de Bijbel zegt dat het in de praktijk andersom werkt. Het doet de zonde toenemen. Maar zo wat, dan zondig je minder. Nou en? Verandert dat je positie van God? Nee, voor je schoonmoeder. Nou, sorry, het is morgen moederdag, dus vandaag kan ik dat beter niet zeggen. Maar voor je buren maakt dat misschien wat uit. Voor je echtgenoot of echtgenoten, voor je familie. Ja, dat is waar, maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het over onze relatie tot God. En daar maakt het inderdaad geen klap uit. En als u zegt, het is een gevaarlijke leer, dan zeg ik ja, voor wie? Voor de oude mens. Precies, hoe gevaarlijker, hoe beter. Dat hij er maar aan mag overlijden. En dat, of anders dat wij maar mogen leren die oude mens voor dood te rekenen. Want ik las net, zalig de mens wie God de zonde niet toerekent. Maar hier in Romeinen 6 staat in vers 11, alzo ook gij lieden, reken. Is dat hetzelfde woord hoor, reken. Het is alleen nu vertaald met houten daarvoor. Zeker een boekhouder geweest die. Hè? U weet hoe het met boekhouders is? Die houden het ergens voor. En wachten of de belastinginspecteur het slikt of niet slikt. Of de accountant of wie het mis. Maar goed, houd het ervoor. Nee, reken. Het is calculeren. Het is wiskunde. Dat woord staat daar, logisch om mij. Rekenen, boekhouden eventueel. Houd het ervoor dat gij wel der zonde dood zijt. Dat is maar één kant van het verhaal. Dat is het verhaal van de Heer is voor onze zonden gestorven. Eén is voor alle gestorven, dus zijn alle gestorven. Maar daarna, dat gij wel der zonde, voor de zonde dood zijt, maar voor God levend zijt. Niet in Adam uiteraard, maar in Christus Jezus. Die onze Heer, dat wil zeggen onze meester is, die wij dienen. Dus wat is onze norm? Die Heer die wij dienen. Dat hoofd waarmee wij als lichaamsdelen verbonden zijn uit Efeze 4, waar we er straks waren. Dan wel de genade die over ons zou heersen door Jezus Christus onze Heer, met de laatste verse van Romeinen hoofdstuk 5. En daarna gaan we weer verder in hoofdstuk 6, vers 2. Wij die der zonde gestorven zijn, zouden dus inderdaad niet in de zonde leven. We hebben een andere norm. En dan gaat hij weer, of weet gij niet dat voor zoveel wij in Christus Jezus gedoopt zijn, dat wil zeggen voor zover wij deel hebben aan Christus en één plant met hem zijn geworden, dat wij deel hebben aan zijn dood. Wij zijn namelijk, vers 4, met hem begraven en met hem opgewekt. Dat is de norm. We zijn dood, we hebben nieuw leven ontvangen. De norm is dus dat we niet leven naar de oude mens, maar in tegendeel naar de nieuwe mens zouden leven. Uit geloof, zoals ook een van onze liederen zegt. Hè? Nou goed, en dan weer verder. Wij zouden namelijk net als Christus wandelen tot heerlijkheid des Vaders, vers 4, namelijk in nieuwheid des levens. Wij zouden namelijk niet meer de zonde, maar God dienen. En daarna ga ik even wat sneller doorheen. De norm is namelijk voor onze levens, de maatvoering is dat wij onze levens, onze leden, onze lichaamsdelen zouden ter beschikking stellen aan de Heer, aan God, die wij zouden dienen onder de heerschappij der genade. Daar ben ik ongeveer in vers 14, 15 en 16. En daarna kom ik bij vers 17, want daarin was ik onderweg. Maar God zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. God zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart. Maar dat gij nu van harte gehoorzaam zijt aan het voorbeeld der leer. Niet dat gij nu van harte gehoorzaam zijt geworden aan de wet. Althans, dat gij nu van harte probeert gehoorzaam te zijn aan de wet. Dat is de Calvinistische variant. De Bijbelse variant is deze. Dat is geen variant natuurlijk, hè. Het is weer de Bijbelse waarheid. Namelijk, dat gij van harte, dat wil zeggen, met het hart. Niet met de handen misschien, niet met de voeten misschien, maar met het hart. Bij nader inzien, dat is wat Mozes ook zei. Want hoe zou men de wet ook alweer doen? Met de mond en met het hart, Deuteronomium 30. En daarna natuurlijk Romeinen 10. Een paar hoofdstukjes verder. Maar wij zijn, als het goed is, van harte gehoorzaam geworden aan, ja, niet aan wet, aan geen enkel voorschrift. Die hebben we namelijk niet. Er is ons niks voorgeschreven. Wij zijn van harte gehoorzaam geworden aan, en niet eens gehoorzaam geworden aan de leer. Hoewel dat zo is hoor, maar het staat hier niet, hè. Hier staat van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer. Want u weet hoe dat gaat, heb ik van een onderwijzer geleerd. Je vertelt eerst het verhaal hoe het in elkaar steekt en daarna geef je voorbeelden. Dat laatste, dat kan ik nooit, heb ik u wel eens verteld, waarvoor weer excuus, maar voorbeelden, verzin ze maar. Hè? Maar hier wordt gesproken over de leer en dan het voorbeeld daarvan. Broeders en zusters, leer is belangrijk. Van leer zegt men, ja, het smaakt ook als leer en het koudt als leer. Wat moet je met leer? En dogma, dan denk je ook alleen maar aan je hond, lijkt mij. Wat is het? Het is een dogma. Nou goed. Of een bokma, dat kan natuurlijk ook. Maar men doet daar moeilijk over. Zo van weg met het dogma, weg met de leer, enzovoort. Nee, niet weg met die leer. Maar de aardigheid is dat die leer wordt uitgedrukt, dat wil zeggen, tot zich concretiseert in voorbeelden. En die voorbeelden, zo'n voorbeeld hebben wij van deze leer. Heel de Bijbelse leer drukt zich namelijk uit, maar dat weet u, in... Kortom, wie is het woord eigenlijk? Maar dan heb ik het voorgezegd, helaas. Het is Christus. Hij is het voorbeeld der leer. Ik begrijp ook niet waarom het woord niet met een hoofdletter geschreven is. Ik ben bang dat de vertalers toch wat gemist hebben daar. Wij zijn van harte gehoorzaam geworden aan Christus. Aan wie gij overgegeven zijt. Ik ga het nou niet doen, maar anders krijgt u een reeks teksten van mij waar staat dat wij aan Christus zijn overgegeven dan wel gegeven. Naast die andere teksten die zeggen dat Christus aan ons is overgegeven of gegeven. Dezelfde termen. Christus en wij zijn aan elkaar gegeven. De gemeente is vervulling van het hoofd en het hoofd is de vervulling van de gemeente. Dat staat achter elkaar zo in het laatste vers van Efeze hoofdstuk 1. Maar wij zijn gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer. Aan Christus namelijk. Ik kan niet missen, want in het voorgaande stond dat we ons zouden ten dienste stellen van God, dan wel Christus die onze Heer is, bijvoorbeeld in vers 11. Aan hem zouden wij gehoorzamen, en gehoorzamen wil niet zeggen meteen doen wat er gezegd wordt. Dat is de Calvinistische variant. Gehoorzamen wil zeggen horen naar hetgeen gezegd wordt. Toen riep iemand, ja, maar dat betekent toch ook doen wat er gezegd wordt. Zeggen, ja, als je een opdracht krijgt in het woord, moet je dat vooral doen. Maar we worden in de eerste plaats onderwezen in plaats van dat we opdrachten krijgen. En heel veel dingen die wij als opdrachten beschouwen, zijn niet eens opdrachten, maar vaststellingen van een feit. Dan wel profetieën, dan wel beloften. Voor de goede orde, gij zult mijn getuige zijn. Lees het maar eens een paar keer achter elkaar, heen en weer, van voor naar achteren in Handelingen 1. Gij zult mijn getuige zijn. Dan kom je vanzelf, net als ik, tot de conclusie dat het helemaal geen opdracht is. Maar als je altijd hoort lezen, gij zult dit, gij zult dat, gij zult niet zus en gij zult niet zo, denk je dat gij zult mijn getuige zijn een opdracht is. Maar het is gewoon de vaststelling van het feit. Ik heb trouwens aan Peters nagevraagd. Die zei, wij kunnen niet anders dan spreken in de naam des Heer. Wij kunnen niet zwijgen. Dat wil zeggen, hij voerde niet een opdracht uit. Het kwam van binnenuit. De man had geen opdracht, hij was vrij. En dat beeld van Christus dat hij voor ogen had, dat dwong hem als het ware, maar die dwang kwam dan van binnenuit. En het deed zijn werk met een volvaardig gemoed. Dat schrijft hij later zelf, namelijk in 1 Petrus 5. Dat zegt de man het zelf. Met een volvaardig gemoed, niet als bedwang, maar gewilliglijk, dat wil zeggen uit vrije wil, met een volvaardig gemoed enzovoorts. Toen vroeg ik het aan Paulus, die zei, de liefde van Christus dringt ons. Het is niet anders. Maar niet een opdracht, hoewel het de wil van God was, maar het was niet een opdracht. God werkt die dingen in zijn kinderen. Dan wel Christus werkt dat in zijn leden. Dan wel het hoofd werkt dat in de leden van het lichaam enzovoorts. En dus er is maar één norm, dat is dat hoofd. Zie? En dan gaat het om dat wij van harte gehoorzaam zijn aan die mal. Aan die vorm. Aan dat voorbeeld. Aan die maat. Dan namelijk zullen we in de praktijk vrijgemaakt zijn van de zonde, van de heerschappij van zonde, de heerschappij van de wet. Niet dat die dingen er niet meer zijn, maar ze heersen niet meer. Zie? Ze zijn er oké, zoals er zoveel dingen zijn die je in een museum kunt bezoeken, maar die voor dagelijks leven geen enkel praktisch nut of betekenis hebben. Behalve dan dat je leert waarvan je verlost bent. Hier ziet u wat u niet hebt. Kent u die quiz nog? He? Had je wat gewonnen? Nee, wij niet, maar iemand anders altijd. He? Want de duivel die altijd op de grootste hoop doet hij iets. He? Maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, dan gingen de gordijnen open en dan kon je zien wat je niet had. Enzovoorts. He? Nou goed, daar is een museum ook voor. Dan kun je zien wat je, godzijdank, niet meer hebt. En wet is iets waar je naar kunt kijken, wat je bespreken kunt, overdenken kunt, maar je hebt het niet, het staat in het museum. En zelfs daar is een beeld van in de Bijbel, en letterlijk, want het is dat beeld van de vrouw van Lot, die zoutpilaar. Is een beeld van de wet. Het goede mens is overleden, op noodlottige wijze, maar tot in lengte van jaren kon men haar nog gaan bezien. En het enige wat je eraan kunt overhouden was zout. Dat wil zeggen, zout is een beeld van de Heilige Geest, dan wel het woord van God, dat kan allebei namelijk, omdat er in de praktijk geen verschil tussen is. Maar het goede mens was wel overleden. En daar gaat het maar om. Je kunt er nog wat van leren. Mosaïsche wet spreekt ook tot ons. Spreekt over Christus enzovoorts. Maar als je denkt dat je er wat aan hebt, aan geboden en inzettingen bestaande. Nee, God heeft dat ervan weggenomen. Dat wil zeggen, daarvan zijn wij verlost. Wij leven er dus niet onder. Toch? Handschrift dat tegen ons was uitgewist in geboden en inzettingen bestaande enzovoorts. En dat is Colossense 2. En daarna, maar het lichaam is van Christus, staat er dan. Wij leven daar niet onder. Wij maken deel uit van een lichaam. En dat lichaam behoort niet toe aan de wet die daarover heerst. Maar behoort aan Christus die daarover heer is. En dus er is maar één christelijke norm. Dat is Christus zelf, de Heer Jezus Christus. En daarmee is meteen verklaard waarom de apostel Paulus zegt dat er ons alles aangelegen moet zijn om te komen tot kennis van de norm. Te komen tot kennis van Christus, dan wel de kracht van zijn opstanding, zijn doodgelijkvormig wordende. Want dat is de norm die wij in Christus voorgesteld krijgen. En daar laten we het eerst bij en geven het woord aan broeder Johan Bos.